Oké. Okay. Het lijkt me leuk om eigenlijk als eerste eens te vragen of er iemand thuis een vraag heeft. En als dat niet zo is, dan gaan we kijken hier of er iemand een vraag is.
Zou jij iets kunnen vertellen over, zeg maar, psychologie? Want je hebt het over psychologie van de meditatie. En wat je dan verstaat onder psychologie. Want je hebt het wel over, ja, een deel in jezelf. Maar psychologie gaat ook over wie je bent. Misschien, ja, ik ben wel benieuwd hoe je psychologie erin...
Ik heb vanaf mijn begin vooral geprobeerd aan te geven, dus... Wat je tegenwoordig heel veel ziet is, zeg maar, de fysiologie van de meditatie, de neurofysiologie van de meditatie. En dat is natuurlijk op zich wel heel waardevol, omdat het ook een hele exacte wetenschap is. Maar de psychologie gaat meer over de werking van de geest. Dat is zoals een letterlijke vertaling van de psychologie. Er zijn meer vertalingen van de psychologie, maar... En de werking van de geest, wat mij betreft, van het hart, van de emoties. En ga zo maar door. Dat is. En wat mij betreft, ja, wat ik vooral hoop, is dat het. Dat het verheldert wat je eigenlijk aan het doen bent als je mediteert. En waar het eigenlijk over gaat. En ook als het op een bepaalde manier moeilijk wordt, vooral als je een retraite doet, dus ook langer mediteert en zo. En het wordt bijvoorbeeld op een bepaalde manier saai. En zo, ja, dat het dan eigenlijk interessant dreigt te worden. Dus dat het dan juist belangrijk is om erbij te blijven en ermee door te gaan, et cetera, et cetera, et cetera. Dat is, dat zijn eigenlijk allemaal psychologische fenomenen. Dat wordt ook in het boeddhisme. Ik weet in ieder geval uit de boeddhisten, ik weet eigenlijk niet of in het Tibetaans het woord psychologie bestaat. Daar weet ik eigenlijk niet. Maar er zijn wel leraren die de zogenaamde boeddhistische psychologie onderwijzen. Dus dat is in ieder geval dezelfde. Dus bijvoorbeeld in de boeddhistische psychologie hebben ze het bijvoorbeeld vaak over de saaiheid van de meditatie. Of ze hebben het over wat moet je doen als je in slaap valt tijdens de meditatie. Dat soort instructies. En dat wordt meestal... in het Nederlands of in het Engels vertaald als de psychologie. Dus dat is waar het vooral over gaat. Gewoon de pure werking van de meditatie. Voor een deel is het ook fenomenologie. En dat is meer de beschrijving van de verschijnselen die zich voordoen. Dat is fenomenologie. Maar mijn doel is vooral de psychologie. Gewoon, hoe werkt het? Hoe pak je het aan? Hoe kan het effectief zijn? Etcetera, etcetera. Dat is eigenlijk het doel van deze lezing. En daardoor hoop ik de motivatie te bevorderen. Maar ik hoor graag of ik daar wel of niet in geslaagd ben. Eventueel.
Ik heb nog wel een vraag. Volgens mij beschreef je met die confrontatiemethode. Als je gaat mediteren, dan ga je gedachten weg. Hè? Dan ben je vooral aan het observeren waar je gedachten dan heen gaan en wat daar misschien in speelt. Aan de andere kant ben je ook altijd heel lichaamsgericht bezig. Van, ja, er zit iets in mijn schouders, spanning, en waar zou dat betrekking op kunnen hebben? Hoe breng je die twee samen?
Ja, dus het, in principe is het voordeel dus van de lichaamsgerichte meditatie... die heb ik ook wat later eigenlijk in mijn verhaal gebracht, omdat ik mij in eerste instantie ook graag wil aansluiten bij de gebruikelijke meditatievormen. Dus maar het is natuurlijk ook zo dat als je lichaamsgericht mediteert, dan zal er dus minder denken zijn, maar dat neemt niet weg dat er nog steeds denken komt. Wat dan vooral ook belangrijk is, is zeg maar, vooral de lichaamsgerichte meditatie zou je kunnen definiëren als meer, dat is meer emotiegerichte meditatie. Maar dan moet je emotie wel weer ruim zien, want het gaat over, dus, over de, hoe de emotie zich lichamelijk vertaalt. Bijvoorbeeld in de vorm van spanning, zoals ik dat genoemd heb. Dus een van de gevaren daar is juist gevaren, tussen aansluitingen, is dat je te snel interpreteert wat er gebeurt. Dus dat is belangrijk, is dat je juist... ik leg altijd uit, laat de gevoelens vertellen wat ze voelen. Dat is iets, en dat noem ik de bottom-up benadering. Dat is anders dan de top-down benadering. Veel mensen, zeker in het begin, als ze bijvoorbeeld bij ons werk gaan doen... Dan, ik zal maar zeggen, ze voelen spanning in hun been. En dan onmiddellijk is er, oh ja, ik heb gisteren ook gesport. Klaar. Begrijp je? Dan is het niet meer interessant. Maar het zou nog steeds interessant kunnen zijn. Zelfs al gaat het over sport, maar ook dat je je laat verrassen door wat er tevoorschijn komt. Dus die open houding is überhaupt heel erg belangrijk. Is heel erg belangrijk. Dus want dan kan het lichaam... zijn verhaal vertellen, zijn authentieke verhaal vertellen. Dus dat is om vele redenen is dat belangrijk. En daar horen dan eventueel gedachten bij, maar waar ik voor pleit, is ook gedachtes te beoordelen op de emotie die erachter schuil gaat. Ik weet niet of ik dan, het kan zijn dat ik te abstract ben nu, maar... Laten we zeggen, als er veel gedachten zijn over een onderwerp... überhaupt, als er veel gedachten zijn, is er emotie. Dat is één op één. En dan vervolgens kun je kijken... wat is dat voor emotie? Waar gaat dat over? Maar het beste is dan die emotie te voelen. Dat is belangrijk van de lichaamsgerichte benadering. En dan gaat die emotie vertellen waar het over gaat. En vooral ook als die dan weer begrepen is, dan verzacht het normaal gesproken. Dus dat betekent eigenlijk dat dus de aandacht diep binnendringt in de lichaamssensaties. In de spanning of de pijn of wat er ook te voelen is. En daarmee staat het loodrecht op de gebruikelijke benadering. Want waar je normaal gesproken niet met je aandacht wil zijn, is daar waar spanning te voelen is. Daar waar pijn te voelen is. Daar waar onrust te voelen is. Daar ga je juist vandaan. Dus dat maakt meditatie ook weer tot een vorm van training, krachttraining. Om juist daar wel naartoe te gaan. Dat is van enorm belang. Dus doordat je daar dus wel naartoe gaat, als die spanning is heeft altijd te maken met een primitieve actie, zou je kunnen zeggen. In vergelijking met een hogere actie die eigenlijk daar mogelijk is. Een intelligentere actie, zou je ook kunnen zeggen. Doordat we nog... te veel een reflexmatig systeem zijn. Bijvoorbeeld kinderen zijn tot op zekere hoogte per definitie een reflexmatig systeem. Die vallen overigens ook wel weer heel snel terug in. Ik bedoel, ze kunnen heel boos zijn en een minuut later is alles weer weg. Dan zijn ze weer gewoon in hun vrije vorm. Bij ons zit dat allemaal al veel meer vast. En daarom is het bij ons belangrijk omdat het vast zit en ook het verleden altijd meedoet. Is dat we daar heel rustig met de aandacht toe gaan. Dat daardoor vrijer. En dan werken die twee dus samen.
Dus als je via die gedachtenmethode komt van... ik ben altijd maar aan het nadenken over een collega... dan probeer je te voelen in je lijf. Waar zit hem dan?
Goed voorbeeld. Dus met andere woorden... dan is bijvoorbeeld altijd een goede vraag... wat raakt mij aan die collega? Wat doet die met mij?
In mijn lijf.
Dat is eigenlijk het eerste... En dan is er op zich niet zoveel mis mee om na te denken. Bijvoorbeeld, maakt hij me vooral boos? Of word ik er vooral verdrietig van? Of word ik er heel onrustig van als hij in de buurt is? Of van mij ruikt hij niet lekker? Begrijp je? In ieder geval, er is iets aan de hand waardoor die persoon jou raakt. Ik vind het een prachtig voorbeeld, omdat wat mij betreft is het sowieso belangrijk. Bijvoorbeeld aan onze trainers leg ik altijd uit dat ik het belangrijk vind... dat je studenten en je cliënten een vast onderdeel uitmaken van je meditatie. Dus ik vind dat sowieso de relevante mensen in jouw leven onderdeel voorkomen in jouw meditatie. Dus dat is ook een manier om erbij te komen. Want als het goed is, zijn die ook de oorzaak van de emoties. Begrijp je? Dus werk je met de emoties. Dan kom je bij die mensen. Maar soms werkt het ook goed om het andersom te doen. Begrijp je? Want soms sla je gewoon mensen over. Nou ja, je weet hoe het werkt. Iedereen, mensen die wat langer zichzelf begeleidt, die weet hoe het werkt. Ja, heel goed. Dit is een goed voorbeeld wat je zegt. Dus inderdaad, dus als je merkt dat, ja, dat je niet vrij staat ten opzichte van een medemens, wie het ook is. En hoe dichter de mensen bij je staan, hoe meer ze je raken. In positieve zin, als het een beetje mee zit, maar ook in negatieve zin. Begrijp je, laten we zeggen, als je in iemand echt teleurgesteld bent, dan hou je ook op een of andere manier van die persoon. Begrijp je, het zijn altijd de twee kanten van dezelfde medaille. Dus belangrijk om te voelen wat daar achter schuil gaat. Want anders worden de acties vaak ook geniepig. Geniepig, dat wil zeggen dat we hebben het zelf eigenlijk niet eens in de gaten. Maar het is al geniepig zonder dat je het in de gaten hebt. Bij wijze van spreken, met geniepig bedoel vooral als je dan boos bent of wat dan ook, of geërgerd door een collega. Ja, ja, dat is een goed voorbeeld. Spreek je dat aan?
Niet per se dat voorbeeld, maar ik was het een beetje op zoek naar, zeg maar, het cognitieve en het emotionele.
Ja, maar bedoel, spreek je dat gegeven aan om er op die manier mee bezig te zijn?
Ja.
Ja, oké. Okay. Ja. Ja, super. Ja. Altijd goed om goede voorbeelden te hebben.
Ik heb een vraag van iemand thuis.
Oké. Okay.
Wat is je visie op geleide meditaties? Op YouTube staan veel ontspanningsmeditaties, geleide meditaties.
Ja, ik kan er moeilijk op tegen zijn. Dus ik vind het prima dat mensen geleiden. Ik weet dat er nogal wat mensen zijn die bijvoorbeeld in slaap vallen dankzij een geleide meditatie. Maar ik propageer natuurlijk ook heel erg dat je jezelf leert te begeleiden. Ja, nou, ik kijk nu naar jou omdat jij de vraag stelt, dus ik moet daar kijken. Maar ja, oké. Okay. Het blijft voor mij nog moeilijk te bedenken dat achter dat een soort mannetje van de radio of zo. Ja, dat deze meneer of mevrouw. Ja, oké. Okay. Misschien wil je dan even checken of dat een antwoord is voor deze.
Een dikke duim krijg je.
Ik krijg een dikke duim, kijk. Heel goed, dus dat komt over. Het werkt. Het werkt. Ja. Nee, dus geleide meditatie. Ja, heel goed. Ik weet, kennen jullie allemaal. Ik heb het zelf ook. Maar ik heb mijn mobiel niet. Hoe heet het ook weer? Die bekende.
Insight-timer?
Oh ja, Insight-timer. Dat is een bekende klok voor je meditatie. Insight-timer heet dat. Maar daar zit ook heel veel meditatie-instructies en zo. Heel internationaal. En die geven ook altijd aan, nu heb je gemediteerd, ik geloof met 1000 andere mensen of zo. En sommige mensen hebben daar ook nog een foto op staan, dus dan zie je allerlei leuke mensen die met jou aan het mediteren zijn. Ja, leuk, ondersteunend bedoeld. Ja. Ja. Maar belangrijk ook om, kijk, het is zo belangrijk om te beseffen dat je geluk wordt bepaald door de mate waarin je met jezelf door één deur kunt. Je ongeluk wordt bepaald door de mate waarin je niet met jezelf door één deur kunt. En daarin moet je beseffen dat is altijd belangrijk, ik herhaal het bijna in iedere lezing, dus dat we denken altijd dat. En natuurlijk zijn andere mensen zijn relevant, ik heb het vanavond ook nog gezegd. Maar andere mensen laten we zeggen, het effect van andere mensen is altijd hier. Is altijd hier. Dus als ik overweg kan met het effect wat andere mensen op mij hebben. Stel even dat ik met alles overweg zou kunnen qua effect wat andere mensen op mij hebben. Waar ze me irriteren of boos maken of ik onrustig word of hebberig of wat ik er allemaal van kan worden van een ander mens. Dan ben ik vrij in mijn relaties. Dus wat mij betreft is het heel erg belangrijk Als je vrij wil zijn ten opzichte van andere mensen, wat het belangrijkste in het leven is om te bereiken, word dan in de eerste plaats vrij met jezelf en met alles wat er in jou leeft. Meditatie is primair bedoeld daarvoor. Want bij meditatie sluit je jezelf op met jezelf. Dat is het grote doel van meditatie. En er zijn ook allerlei vormen in het boeddhisme. Heb je de zogenaamde, ik weet niet goed de Nederlandse vertaling, hoe je dat netjes vertaalt, maar de solitarian retreats. Dus dat zijn de retraites die je in je eentje doet. Nou, ik kan ze alleen maar van harte aanbevelen. Ik ben ook heel groot voorstander van retraites doen met een groep. Dus in stilte eten in een groep, bijvoorbeeld in een stilte retraite, is wat heel veel kan brengen. Maar vooral in je eentje, waar je het gewoon echt met jezelf zult moeten doen. Ja, dat zou ik zou er erg voorstander van zijn als we nog weer eens ooit, hoe noem je dat ook weer, wat we jonge mensen doen bij allerlei stammen en zo. Als je dan volwassen wordt of zo, volwassenwordingsrituelen doet. Een retraite in je eentje van een dag of drie zou een fantastisch onderdeel daarvan zijn. En een beetje begeleid op de achtergrond en zo, dat er geen ongelukken gebeuren. En dan gaan ze maar door. Want het is toch eigenlijk diep droevig. Ik leg het wel eens uit door te zeggen, het is toch diep droevig dat als je, stel even dat je in de gevangenis komt, dat het ergste is dat je het met jezelf moet doen. Niet dat het, laten we zeggen, niet dat het ergste is dat je de mensen kwijtraakt, van je vrienden of wat dan ook, die op bezoek komen, maar dat je het met jezelf moet doen. Het is buitengewoon belangrijk om te onderzoeken wat maakt het moeilijk om het met mijzelf te doen. En belangrijk is dat dat weer waar mag zijn. Je hoeft jezelf niet boos te worden omdat dat zo is. Waar je ontevreden bent over jezelf of waar je moeite hebt met jezelf, waar je jezelf anders zou willen zien, et cetera, et cetera. Dat is een buitengewoon belangrijk ding. Ja. Centraal gegeven in het leven, wat mij betreft. Centraal gegeven, buitengewoon bepalend voor je geluk. Alle problemen zijn het gevolg van onderlinge conflicten. Onderlinge innerlijke conflicten. Innerlijke conflicten. Innerlijke onderlinge conflicten. Is er nog een vraag van buiten? En kijk ik weer even naar Georg, maar ik moet daar kijken. Hebben jullie nog een vraag?
Een vraag hier is, wat vind jij de meest effectieve vorm van meditatie?
Nou, ik heb geprobeerd te beschrijven dat ik vooral pleit voor de lichaamsgerichte vorm van meditatie. Dat is waar ik vooral voor pleit. En als dat een persoon is uit de opleiding, dan kan ik zeggen dat hij bijvoorbeeld de innerlijke massagemeditatie vermoedelijk kent. Als het iemand is die een basisjaar gedaan heeft. En dan kan ik je vertellen, dat is een vorm van bodyscan. Want dat is dan weer het beste wat ik u kan noemen. Want de meeste mensen kennen dat van mindfulness. Maar dat is dus zeg maar zo'n meditatie waarbij je in het lichaam. En ik ben er heel erg voorstander van. Ik geloof dat bij mindfulness dat niet zo is. Maar ik ben er heel erg voorstander van dat je dus op een consequente manier je hele lichaam volgt. En interessant is ook überhaupt om te onderzoeken, wat is eigenlijk, hoe verhoud ik mij tot mijn verschillende lichaamsdelen? Mensen we hebben allemaal attitudes vaak ten opzichte van bepaalde delen van ons lichaam. En belangrijk is dat het vrij is, maar het allerbelangrijkste is dat we er aandacht naartoe brengen en dat we doordrenken met ons lichaam. Zodat we meer presentie worden, meer worden wat we eigenlijk zijn. Dat wat dat lichaam eigenlijk voortbrengt. Dat is de basis daarvan. Ik weet niet of deze persoon dat een antwoord vindt of dat dan nog een volgende vraag oproept. Jammer dat ik je niet kan zien, maar ja. Ik ben al blij dat het zo kan. Ja, ik denk wel, dat hoeft niet per se. Dat hoeft niet per se. Maar het heeft wel voordelen. Het is net zoiets als 7 dagen in de week mediteren op dezelfde tijd. Is veel gemakkelijker dan 4 keer in de week mediteren. Consequent 4 keer in de week op allerlei verschillende tijden. Dus routine. Stel je voor dat je iedere dag weer opnieuw moest, iedere ochtend weer opnieuw moest besluiten of je wel of niet je tanden ging poetsen. Begrijp je? Dus door een routine in te bouwen worden de dingen wel gemakkelijker. En dan kun je vervolgens weer kijken. Kun je, als je dan weer wilt variëren, af en toe wat meer tijd, dan weer wat minder tijd, et cetera, et cetera. Wel heel behulpzaam als je van tevoren al afspreekt. Ik ga vandaag een kwartier mediteren. Of ik ga 20 minuten mediteren. En dan het ook 20 minuten doen. Dan werkt die krachttrainingsaspect werkt weer goed. Dat is wat ik altijd aanraad. En in die zin helpt het ook om er eventueel een klokje neer te zetten. Zijn er nog meer vragen? Gijsbert.
Ik heb onlangs gewerkt met mensen die zich bezighielden met zen-meditatie.
Ja.
En die zijn, als ik het goed begrepen heb, gewend om niet te benoemen wat ze tegenkomen.
Nee, dus in de wat ik dan maar tegenwoordig de klassieke meditatievormen noem, is dat niet gebruikelijk. Dus dat is dus echt, de meeste zen-leraren, vermoed ik, in ieder geval zeker degene die, waar ik ooit mee gewerkt heb, die werken bijna allemaal met ademhaling. Als focus, en daar focus je op. En die werken dus puur met wat ik dan, ik moet er toch eens een deftiger woord verzinnen voor afkikmethode, maar het is in principe wel een hele juiste term. Dus die werken puur met die afkikmethode. Maar zelfs dat benoemen ze niet. Dus sowieso de klassieke spirituele leraren, daar krijg je een kwartier meditatie-instructie en that's it. Begrijp je? Dus er wordt weinig uitleg gegeven. Ik denk dat het juist heel erg belangrijk is om wel uitleg te geven. En dat is misschien ook wat wij meer nodig hebben in deze tijd. Misschien begrepen ze het vroeger überhaupt beter, ik weet het niet. Maar ik denk dat het belangrijk is. Dus, en daar werken ze puur met, je richt je op de ademhaling. Komen er gedachten op, laat je los, keer je weer terug naar de ademhaling. En dan is wel zo, wat ik nog niet genoemd heb, is dat ook in het boeddhisme, als je dan geluk hebt, ontstaat er op een gegeven moment meer open bewustzijn. En dan is het zo dat die focus niet meer nodig is. Dan ontstaat wat wel genoemd wordt de non-meditatie. Als je meditatie dus gekoppeld aan concentratie, meditatie en focus, dan krijg je dan de non-meditatie. En dat is namelijk de kunst van het echt niks doen. Want je zou kunnen zeggen bij een concentratie, meditatie, ben je nog steeds iets aan het doen. En voor je het weet ben je ook nog aan het pushen. Pushen, dat bedoel ik mee te zeggen dat je moet en je zult bij die focus blijven, zou ik maar zeggen. En het grote doel is eigenlijk dat het op een gegeven moment, dat je het los kunt laten. Dus dat er gewoon zijn is. En open bewustzijn is. Dat is eigenlijk wat er ontstaat zo gauw die reflexmatige zelfzorg gaat liggen. Ik kan nog wel een tip geven die misschien sommige mensen interessant vinden. Wat bijvoorbeeld heel erg helpt is dat zou je ook een soort bodyscan kunnen noemen, of in de zin van een lichaamsgerichte meditatie, is waarbij je ieder kootje van je vinger voelt. Dus heel gefocust. En dat een tijdje volhoudt. Dus stel even dat je dat doet, dan is er een redelijke kans dat je vrij snel dat open bewustzijn bereikt. Dat wil zeggen, dan ga je dus uit dat spoor van die reflexmatige zelfzorg, of sporen, maar dat is wel echt een soort spoorterrein met een aantal treinen waar je eigenlijk voortdurend in zit. Als je dus niet door beoefening van aandacht daar uitstapt. En dan vooral door heel zorgvuldig en heel scherp te focussen, en daar ook best wel kracht op inzet, om puur het topje van je pink te voelen. En dan vervolgens puur het volgende kootje. En dan weer het volgende kootje. En dan nog het volgende kootje. En dan weer bij de volgende. En hoe saaier je het kunt maken, hoe beter het werkt. Probeer maar eens uit. Als je dat interessant vindt. En zo zijn er allerlei mogelijkheden. Dus zeg maar, Dus door heel zorgvuldig, bijvoorbeeld er is spanning in je onderrug, dan kun je natuurlijk je richten op het punt waar die spanning zit. Maar je kunt bijvoorbeeld ook het hele omgevende gebied verkennen. Want het zijn altijd gebieden eigenlijk die actief zijn. Dus je kunt steeds verder die aandacht richten, waardoor de mogelijkheden groter worden. En tegelijkertijd train je de aandacht. Dat is het leuke ervan. Die open aandacht die is voor meerdere dingen beschikbaar. Waardoor je, net zoals je hier zit bijvoorbeeld, helemaal bij de les kunt zijn, zou ik maar zeggen. Begrijp je? En ook al is er bijvoorbeeld nu in je leven van alles aan de hand, kun je toch volledig hier zijn. Hoe minder dat vermogen er is, hoe meer je meegesleept wordt door van alles en nog wat, wat er zich voordoet. Wat ze in het boeddhisme wel eens de monkey mind noemen. En dan zien ze zo'n aap voor je. Vroeger had je dan die apen in hokjes. Ik hoop voor die apen dat het niet veel van die hokjes zijn, maar toch. Vroeger zaten die apen in een hokje, zoals ze een kanariepiet in een hokje zetten. En dan sprong die aap van de ene kant van het hokje naar de andere kant van het hokje en ga zo maar door. Althans, dat is wat ik voor me zie als de boeddhisten het hebben over de monkey mind. Kun je er iets bij voorstellen? En dat zijn ook. Je vindt, ik denk als je zoekt op monkey mind voor YouTube, denk je dat je een heleboel filmpjes tegenkomt. Maar wat je dan wel weer vaak ziet, is dat er heel denigrerend over gesproken wordt. Ja, dat vind ik heel erg. Eigenlijk vind ik dat heel erg dom. Omdat alles wat je afkeurt van jezelf, wordt alleen maar sterker. Alles wat je afkeurt van jezelf, wordt alleen maar sterker. Dus met dat soort van kracht kom je er juist niet. Maak je het alleen maar erger. Dus je moet begrijpen als dat gebeurt, ja, dat dat een reden heeft. Dat heeft een reden, dat is een diepere achtergrond dat op die manier ontstaat. Ik denk ook dat ADD, ik heb er niet echt verstand van, maar al die problematiek die kinderen tegenwoordig hebben, dat die ook wel echt ergens door veroorzaakt wordt. Misschien ook wel doordat ze te veel cola drinken, of weet ik veel. Dat zou ook kunnen, maar ik vrees dat er nog wel wat andere factoren zijn die daar een rol in spelen. Gewoon de hele drukte van de samenleving en ga zo maar door.
Merkt dat je gedachten weggaan, dan moet je jezelf een compliment geven. Dat je daar bewust van bent geworden.
Exact.
In plaats van
jezelf op je kop. Exact. Wat een winst. Ja. Dus dat je dat al. Kijk, want dat wat het kan zien. Precies. Want dat wat het kan zien is dat wat vrij is. Dat is wat ik dan de hoofdpersoon noem. Die kan het zien. En die heeft dan een keus. In het andere geval heb je geen keus. Gebeurt het gewoon. Dat is van oudsher, zoals ik het begrepen heb in het boeddhisme, omdat dus de uitademing is een laten gaan. Maar er zijn ook wel vormen waar ze zich richten op bijvoorbeeld de combinatie van de inademing en de uitademing. Alleen de inademing heb ik nooit gehoord, maar wel de uitademing, omdat ze willen dat loslaten bevorderen.
Tonglen, hè, bij de inademing.
Ja, dat is bij tonglen, ja klopt, dat is dan weer een speciale vorm van meditatie, ja.
Hier nog een vraag.
Ja.
Hoe kun je metameditatie, het hardop zeggen van liefdevolle vriendelijkheidszinnen, combineren met aandachtsgerichte meditatie?
Ja, met aandachtsgerichte meditatie. Ja, het belangrijkste, ik denk, de metameditatie, dat is natuurlijk, dat is zeg maar weer een richting in het boeddhisme waarin dat gepropageerd wordt. En het laatste wat ik ben, is een metameditatie specialist. Want je moet rekenen in het boeddhisme, joh, er zijn wel 50 scholen in het boeddhisme. Allerlei vormen van meditatie. En metta betekent, tenminste, mijn vertaling is, ik moet een beetje voorzichtig zijn, is vriendelijkheid. De beoefening van vriendelijkheid. Dat zit ook eigenlijk heel erg in de zijnsoriëntatie. Dus alleen al, kijk, ook wat ik zo belangrijk vind, bijvoorbeeld wij coachen veel mensen, wij begeleiden veel mensen. En mensen die een probleem ervaren, Dat kun je eigenlijk altijd vertalen in termen van reflexmatige zelfzorg. En wel overdreven reflexmatige, overdreven angstig, overdreven boos, overdreven verdrietig of wat dan ook. En overdreven, dat bedoel ik niet als een soort oordeel of een afkeuring, maar het is gewoon waardoor ze er last van hebben, want anders zou ze niet komen. Snap je? Dat is hinderlijk. Iemand voelt, ja, dit is niet zoals het hoort te zijn, gelukkig. Dus, maar wat zo belangrijk is, is dat iemand voelend leert praten. En dan, dat kun je ongeveer vertalen als dat hij niet alleen maar, als ik het een beetje negatief zeg, ratelt. Weet je wel, dat hij alleen dat hoofd praat dan, maar dat het hele lijf meedoet als hij praat. Dus als het lijf meedoet. En hij vertelt over wat de mensen overkomen, dat er dit en dit is gebeurd, et cetera. Dan doet dat hele lichaam mee in de weg van de bevrijding. Dus als je dus werkt, ik weet dus niet precies hoe die meditatie werkt in dit geval. Maar in ieder geval als je dus werkt met teksten, wij werken bijvoorbeeld ook met mantra's in de zijnsorientatie, een mantra van zelfrespect bijvoorbeeld. Maar hoe meer je dat voelend uitspreekt in contact met je lichaam, hoe effectiever het is. Misschien wil je even checken of die persoon daar iets mee kan.
Ja, dan gaan we naar dikke duim.
Ik heb nog nooit zoveel dikke duim gehad. Ja, zo werkt het in dat systeem. Het zou wel leuk zijn als iemand thuis gewoon eens hardop sprak. Iets hardop zei. Dat zou leuk zijn. Voor ons dan, maar... We doen het met wat er komt.
Ik zal haar vragen, want ik heb hier wel een vraag.
Oké, dus vraag eens of ze die hardop wil uitspreken. Misschien komen we nog ooit zover dat ze hier allemaal achter op het scherm komen. Dan zie ik ze alleen zelf niet. Ik moet nog eens kijken hoe dat kan voor elkaar. Een spiegel, dan moet ik zeggen, ja, in de spiegel. En dan praat ik zo in de spiegel. Ja, ik moet eens over nadenken hoe die dat goed kunnen doen.
Twee schermen.
Zie jij nu wel al die mensen, Georg?
Ik zie een aantal die de camera aan hebben.
Oh, een aantal, oké. Okay. Nou, dat zou toch best leuk zijn. Al was het al, zag je ze dan zelf niet, maar dan als ze hier achter te zien waren. Anders doen we ondertussen hier nog een vraag, als die dat toevallig is.
Ja.
Oh, kijk.
Jullie zijn hoorbaar, Marion?
Ja?
Jullie zijn hoorbaar. Wil jij je vraag stellen aan Chris?
Ja, ik denk dat hij een beetje raakt aan het horen, de vraag, verwacht ik. Als ik mediteer in mijn eentje en dan komen gevoelens naar boven, of er is juist weinig voelen, dat ik moeilijk contact kan maken met mijn lichaam op dat moment. Wat ik dan wel eens doe, is mezelf in gedachten uitnodigen, bijvoorbeeld mijn hart uitnodigen zich te openen. Dat is ja, iets wat ik zelf een beetje bedacht heb. En ik voel soms dat dat voor mij in ieder geval wel werkt. Dan lijkt het alsof daar iets verschuift soms. In mijn hartgebied. Ik was eigenlijk benieuwd hoe je daar naar kijkt. Naar dat soort.
Ja, ik vind het fantastisch. Dus vooral als ik het zie in termen van, ik noem wel vaak onszelf onze meest intieme partner.
Mm-hmm.
En ik heb vanavond ook al eerder gezegd, hè, die intieme partner is net een mens. Die vindt het heel erg prettig om uitgenodigd te worden. En, yeah. En als die dus net als in jouw geval niet onmiddellijk komt met... haar gevoelens, ik noem het maar een vrouwelijk iemand, als die niet onmiddellijk komt met haar gevoelens, dan heeft ze daar een goede reden voor. Dus dan is het ook bijvoorbeeld een goede vraag. Ik bedoel niet dat je op die manier zo'n heel gesprek moet gaan voeren, maar dat zou je kunnen doen. Sommige mensen doen dat wel eens, heb ik wel eens begrepen. Maar dan zou je wel kunnen gaan onderzoeken, wat maakt het haar moeilijk om haar gevoelens te laten zien? Bijvoorbeeld, ik heb eerder gezegd, ik had het toevallig over die cliënt, weet je wel, waar een soort patroon thuis was om überhaupt geen emoties te laten zien. En zeker geen verdriet. Ik moet zeggen dat ik al in mijn werk heel veel mensen heb tegengekomen die, waarbij natuurlijk boosheid niet welkom was thuis. Maar dat is bijna overal. Maar ik vind het nog eigenlijk een stuk erger als verdriet niet welkom is. En dus als je bent opgevoed met bijvoorbeeld dat je het altijd zelf moest doen of zo. En vooral niet dat verdriet. Sommige ouders interpreteren verdriet als van de kinderen. Als dat, die vinden dat, die interpreteren dat meteen als een verwijt aan hun adres. Dus met andere woorden, als jij met verdriet komt, dan interpreteert je ouder dat als dat jij het niet goed doet. Nou, dan is er dus een goede reden ontstaat er dan, ook aan jouzelf geen verdriet te laten zien.
Dan je hart ervoor openen, dat is wat helpt.
En als je dan je hart opent voor jezelf, oftewel compassie gaat voelen voor jezelf, dat is een zo belangrijk ding. In heel veel families is het zo dat überhaupt je verdrietig voelen, je kwetsbaar voelen, je machteloos voelen. Ja, als je dat voelt, dan ben je niet stoer, dan ben je niet krachtig, dan ben je niet... En dan is dat de kwaliteit die populair is, zal ik maar zeggen. En de andere tegenovergestelde kwaliteit, daar moet je dus per definitie vanaf. Dus er is dus vaak heel veel redenen waarom je lichaam bepaalde gevoelens niet kenbaar wil maken. Dus als je dus een überhaupt een open, positieve houding hebt naar jezelf, is buitengewoon behulpzaam. Dus ik ben er wel blij mee wat je zegt.
Dank je.
Graag gedaan. Leuk om, om je stem te horen hier. Klinkt een beetje Brabants. Hoor ik dat goed?
Dat klopt.
Oké. Nou, dat is mijn land van herkomst, dus vandaar.
Ja.
Is er nog iemand met een vraag? Het begint anders ook al aardig wat later te worden op de vrijdagavond. Ik zou het eigenlijk nog wel leuk vinden als iemand die thuis geluisterd heeft. Maar ja, het is dan natuurlijk niet representatief. We kunnen moeilijk al die mensen vragen. Maar misschien is toch iemand die iets kan zeggen hoe het was om dit thuis mee te maken. Dus ik ben benieuwd wat deze uitnodiging oplevert.
Moet je via hand vragen of ze hun hand op willen steken als ze dat willen?
Georg vertelt me dat ik jullie moet vragen om de hand op te steken. Als je iets zou willen zeggen over hoe je dit beleefd hebt om thuis aanwezig te zijn bij deze lezing.
Ja, Carla.
Oh, Carla. Ja, ik hoor je.
Ja?
Ja.
Oké. Okay. Ja, ik was in dubio, zal ik naar Zeist rijden of zal ik dat niet doen? Aangezien ik nu ietsjes verder weg woon, dacht ik van nou, ik vind het aanbod dat jullie bieden eigenlijk wel heel, ja, de moeite waard om eens te proberen.
Oké.
Okay. En ja, ik zit hier heerlijk op mijn eigen bed met een kussen achter mijn rug.
Wat gezellig, Carla, dat jij op je eigen bed zit. Met je kussen achter de rug. Ik zeg maar even tegen iedereen dat ik Carla ken.
Ja, Carla heeft vlak voor mij. En ja, het is gewoon net alsof ik op de bovenzaal zit en de woorden weer tot me neem.
Oké.
Dus ik merk dat ik heel rustig van word. Ja, ik vind het heel fijn. Het is wel anders, merk ik, dan dat ik met jullie in de zaal zou zitten.
Ja.
Uiteraard.
Oké.
Maar... ik heb er net zoveel van kunnen meekrijgen, denk ik.
Oké.
Okay. Wel op een andere manier.
Ja, het is natuurlijk echt anders. Dat stond ook in de brief. Maar ik ben al heel blij mee dat zo lukt. Dat je aandacht erbij hebt kunnen houden. En dat je niet ondertussen het recept hebt naar Nederland RTL 4.
Nou,
ik
staat niet in mijn ruimte.
Oké. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen ondertussen nog naar een of andere voetbalwedstrijd aan het kijken zijn. Ja. Maar leuk om te horen, Carla. En überhaupt leuk om je stem weer eens te horen.
Ja, dat vind ik ook. Ja, dat is heel fijn.
Oké, super.
Dankjewel, Chris.
Graag gedaan.
En Georg.
Graag gedaan. gedaan. Er is nog een vraag.
Oké. Even kijken, ik doe nu mijn best om in de camera te kijken. Maar als ik in de camera kijk, heb ik het gevoel dat ik jullie een beetje tekort doe. Dus dat is nog een aparte kunst om dit goed te doen. Als het voor jullie moet ook raar zijn als ik steeds hier zit te kijken.
Ja, maar Jon, je had een vraag over slaap.
Slaap.
Ja, ik geloof dat er in het begin wel even iets over gezegd is, maar dat heb ik niet helemaal goed kunnen volgen. Ik merk zelf dat ik vaker toch moeite heb om wakker te blijven tijdens het mediteren. En ik weet dat net na de maaltijd dat dan beïnvloeden kan, of slecht slapen sowieso. Maar ik vermoed zelf dat er toch iets in mijn systeem is wat dan ervoor zorgt dat ik op een of andere manier op dat moment... ja, toch wat wegzak. Waardoor ik toch het gevoel heb dat ik bijvoorbeeld weer toch 20 minuten gezeten heb of een half uur zonder dat ik... dan vraag ik me daarna stiekem af van wat heb ik eigenlijk gezien. Ik snap het.
Ik ben in de eerste plaats weer heel erg blij met deze vraag. Dus want het lijkt me een voor jou buitengewoon relevante vraag. En in jouw geval heb ik toch de neiging om te vragen, omdat ook veel mensen uit de opleiding kijken vanavond of meedoen vanavond. Zit jij in de opleiding?
Ja. Tweede jaar.
Oké, okay, ja. Jij zit in het tweede jaar. Oké.
Okay. Mobiel, denk ik, ja.
Oh, ja. Oké, okay, goed. Ik vraag dat omdat ik hoop dat je daar ook met je trainer over kunt hebben, want het is waarschijnlijk een groot onderwerp. Maar ik zal proberen er iets over te zeggen. Wat ik vermoed dat er aan de hand is. Want mijn vermoeden is dat het niet de enige situatie is waar jij in slaap valt. Hoe ging dat bijvoorbeeld vanavond?
Het is niet makkelijk in slaap zomaar.
Oké. Okay. Okay.
Voor mij heel lastig. Okay. Normaal gesproken ook slapen. Ik slaap ook 's nachts vaak niet zo goed juist.
Oké. Okay.
Maar ik heb niet het vermoeden dat ik daarom tijdens het mediteren in slaap val. Ik denk toch dat soms een andere oorzaak heeft. Maar ik kan er niet zo goed bij.
Oké, okay, want heb je zelf een vermoeden?
Nou ja, ik denk dat het toch een escape is van mijn systeem. Dat vermoed ik, maar dat weet ik, ja.
Oké, okay, heb jij hebt natuurlijk...
Ik wil niet veel voelen of...
Ja, maar jij hebt bijvoorbeeld de innerlijke massagemeditatie geleerd.
Ja.
Denk ik. Weet je wat ik dan bedoel als ik het daarover heb?
Ja, dat weet ik, ja.
Oké. Okay. Hoe gaat dat? Heb je dat wel eens een tijd geprobeerd? Of val je dan...
Dat ik dat het eerste jaar inderdaad vaak gedaan heb, maar dat ik nu vaak gewoon ga zitten en me meer op de ademhaling richt. En op wat er te voelen is in mijn lichaam, zeg maar.
En toen je in het eerste jaar die innerlijke massagemeditatie deed, viel je toen ook in slaap of kon je daar beter wakker blijven?
Het zou kunnen dat ik dan beter wakker kon blijven.
Dat denk ik eerlijk gezegd ook. Ik denk ook dat je dan beter wakker kunt blijven. Dus, en dan zeker net als in jouw geval is het... Kijk, wat ook kan helpen, dat wordt trouwens in boeddhisme ook altijd aangeraden, dat is dat jij in jouw geval met de ogen open mediteert.
Mm.
En dus kun je ook als focus kun je bijvoorbeeld ook een punt op de grond nemen voor je. Dus met de open ogen mediteren betekent vooral dat je je ogen geloken houdt, weet je wel. Dus dat niet wagenwijd open, maar rustig voor je een open blik houdt, zachte ogen hebt en dan een punt kiest voor je op de grond. Dat kan dus ook een beeldje of iets dergelijks zijn. Dat is ook wat helpt om wakker te blijven. En dan, wat ook nog helpt, is als je verder omhoog kijkt, blijf je ook makkelijker wakker.
Oké. Okay.
Dus, maar ik denk sowieso, dus wat je ook kunt proberen, iedereen kan dat overigens proberen. En dan bedoel ik met name de studenten die meditatie kennen. Als je de innerlijke massagemeditatie doet, die kun je dus ook met je ogen open doen. Dan is het sowieso moeilijker dan met de ogen gesloten voor de meeste mensen. Maar jou zou het kunnen helpen.
Ja.
Dus ik zou reuze benieuwd zijn om om van mijn part via via van je te horen of dit werkt, waar we het nu over hebben. En dan zouden we daarna weer een volgende stap moeten zetten op basis van de informatie die je me dan geeft.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Nee.
Maar misschien, als je wilt, kun je ook nog wel een vraag stellen over dat slapen, want hoe gaat dat?
Wisselend, maar dat is meer een chronisch iets. Als er onrust is in mij, ja, dan heeft dat direct effect op mijn slaappatroon. Dus ik zie wel, zeg maar, mijn gedachten malen dan makkelijk door. Dus dan kan ik, ja, wat ik wel eens doe, is die Insight Timer app gebruiken om in slaap te vallen. En dat, ja, dat helpt mij soms wel, maar ook soms niet.
Oké. Nou ja, wat in ieder geval dan... want ik begrijp dat het dan vooral moeilijk is om in slaap te vallen.
Ja, maar dan kan ik ook 's nachts wakker worden en eerst slapen en dan wakker worden en vervolgens niet meer in slaap komen. Dat is...
Ja, nou, dus laten we zeggen, om in slaap te vallen kun je natuurlijk overwegen om voordat je gaat slapen, bijvoorbeeld die innerlijke passage meditatie te doen. Lig je in bed... Kun je ook, het wonderlijke van de innerlijke massage meditatie is dat die aan de ene kant, als je die gewoon overdag doet, je heel goed wakker houdt. Als je hem 's avonds doet en je ligt in je bed, de meeste mensen vallen er uitstekend op in slaap.
Ja.
Dat is wel heel bijzonder dat zo werkt.
Ja.
En dat werkt zo omdat werkt het als de afkickmethode. Dus met andere woorden, want jouw geest zit zich ergens druk over te maken. Dus als je dan, en je moet het echt ook zien, wat helpt is jezelf voor te nemen dat je je kracht gaat trainen.
Mm-hmm.
En dat je door die incidenten, zal ik dan maar zeggen, die in je leven zijn, niet wilt laten bepalen. Een van de belangrijkste dingen die ik altijd tegen mensen zeg, laat je in hemelsnaam niet door je eigen emoties intimideren. Laat ze niet met jou op de loop gaan. Dus,
nou, waar ik vaak tegenaan loop is dat het niet alleen gedacht zijn, maar dat het ook onrust in mijn lichaam is. Dus dat het,
Ik snap het, maar dat...
Hoe moeilijk is het met de onrust? Letterlijk lichamelijke onrust.
Oké, dus dat is een uitgebreid ding, maar toch. Waar voel je dan meestal die onrust?
Mijn benen
vooral. Vooral de benen. Nou, benen. De benen gaan heel vaak over dat ze weg willen. Dus met andere woorden, dan is het heel vaak zo dat er ooit, die hoef je nu allemaal niet te gaan vertellen, hè, maar dat er ooit heftige dingen in je leven geweest zijn.
Mm-hmm.
Of dat er nu dingen in je leven zijn die lijken op de heftige dingen die ooit er geweest waren en dan wil je weg. Dan wil het systeem, dat is de reflexmatige zelfzorg, die benen willen dan weg, die zijn dan onrustig. Ja, je hebt ook nog een soort syndroom, hè? Hoe heet dat ook weer? Het onrustige benensyndroom?
Restless
legs. Maar daar heb ik natuurlijk weer geen, want ik ben geen arts. Maar het zou me niet verbazen dat het allemaal hierop terug te voeren is. Dus dan betekent het natuurlijk dat dus die... bijvoorbeeld, stel even dat je dus, wat ik vanavond zei, dat je voordat je gaat slapen gaat mediteren.
Mm-hmm.
En je doet de innerlijke massage meditatie. Dus noods, je hebt dus de holding meditatie. Die gaat dus alleen maar met je armen en je benen. Dus die is niet zo lang. Maar vooral als het vooral over je benen gaat. Doe hem dan heel zorgvuldig met je benen.
Mm-hmm.
En probeer die onrust binnen te gaan. Snap je dan een beetje wat ik bedoel? Dus heel dicht bij die symptomen van onrust zijn. En dan bijvoorbeeld heel... Stel even dat het klopt. Mijn hypothese klopt. Maar dat moet je dan zelf checken.
Yeah.
Ik bijvoorbeeld, en je zegt het zinnetje, ik zou het liefste nu hard weg willen rennen. Stel dat dat klopt, dan is er daarna, dan heb je daarna gegarandeerd rust. Als dat zinnetje klopt, maar ik bedoel, ik ken je natuurlijk niet zo goed, dus ik weet het niet. Maar,
maar dat snap wat je bedoelt, dat zou ik inderdaad kunnen proberen. En dat kan ik wel doen als het klopt, denk ik.
Dat denk ik ook. En dan komt er die rust. En dan, stel even dat het zinnetje werkt, dan kun je dat voorlopig... Kijk, dan vervolgens komt er wel weer iets anders natuurlijk. Maar voorlopig kun je dat zelfs midden in de nacht gebruiken als je wakker wordt.
Ja.
Dus als je dan datzelfde zinnetje herhaalt, het wordt dan een soort mantra. Ja, en dan op een gegeven moment helpt het om te kunnen zeggen waarvoor je weg wilt lopen. Begrijp je? Om dat woorden te geven. En zo ontwikkelt het zich en lost er een trauma op. Want dat is vermoed wat ik vermoed dat er aan de hand is. Zonder daar al te dramatisch over te willen doen hoor. Maar dus, trauma betekent dat er iets uit het verleden vandaag doorspeelt.
Ja. Dankjewel.
Graag gedaan. Ik hoop dat ik iets nuttigs voor je gedaan heb.
Ja hoor.
En als het voor jou nuttig is...
Nee, het geeft mij... Het is fijn om... het geeft mij richting... ik ga het onderzoeken, dus fijn.
Nou, hartstikke goed. Wie weet, komen we er nog ooit op terug op deze manier?
Ja.
Is er nog één vraag? En anders gaan we afronden langzamerhand. Zo niet, dan stel ik voor dat wij nog even de ogen sluiten. En dus dat beoefenen waar we het de hele avond over gehad hebben. En wie weet hebben we dat ondertussen ook nog een beetje gedaan. Dus voel jezelf zitten. En kijk hoe het is om een paar keer gewoon heel rustig, het hoeft niet zo diep, maar wat dieper adem te halen. Want ook de ademhaling is buitengewoon behulpzaam. Eigenlijk is er ook ademhalingsmeditatie, vooral in de yoga-traditie. Voel je voeten en voel jezelf zitten. En kijk of je ergens kunt geloven dat je de drager bent van het kostbare. En dat kostbare heeft ook een eigen kracht om steeds meer naar voren te komen. Dus als wij onszelf begeleiden, dan komt er steeds meer ruimte voor dat wat we werkelijk zijn. En wat we eigenlijk op een bepaalde manier met elkaar delen. In de diepte is er maar één persoon in deze wereld. Is er maar één bron, één basis, één grond waar alles uit voortkomt. Waarvanuit we elkaar begrijpen, het feit dat we elkaar begrijpen vanavond... Dat heeft te maken dat er een basale wijsheid is. En die wijsheid, hoop ik, heeft vanavond relevantie voor jou. Dus laten we deze avond... afsluiten met een buiging en een om. En die om gaat vooral over het verlangen naar vrede in de wereld, die alleen tot stand komt door de bevordering van innerlijke vrede. Dank jullie wel allemaal. Fijn om dit te doen. Fijn dat jullie hier zijn en kennelijk dit relevant vonden voor je. En fijn al die mensen thuis. Maar ik ben eens nieuwsgierig. Nu Carla gehoord heb, lekker op de bed voor een kussen. En de andere zit zus en de andere zit zo. En zo. Ja, lijkt me interessant. Ja. Oké, alle goeds aan iedereen. En tot ziens. Tot een volgende. Waarschijnlijk wordt mijn volgende lezing... wie zijn we? Waarom zijn we hier? En wat hebben we te doen? En dat doen we dan weer in een paar uurtjes.
Wanneer is die lezing?
Ik heb hem nog niet gepland. Maar
ik krijg het ook weer.